Romeinen 11. Ik lees eventjes vanaf 11. 11 is 11. Zo zeg ik dan, hebben zij gestruikeld opdat zij vallen zouden, dat zij verre, maar door hun val is de zaligheid heilig geworden om hen tot jaloersheid te verwekken. En indien hun val de rijkdom is der wereld en hun vermindering de rijkdom der heidenen, hoeveel te meer hun volheid? Want ik spreek tot u heidenen, voor zoveel ik de heidenen apostelen ben, maar ik maak mijn bediening heerlijk. Of ik enigszins mijn vlees tot jaloersheid verwekken en enig uit hen behouden mocht. Want indien hun verwerping de verzoening is der wereld, wat zal de aanneming wezen anders dan het leven uit de doden? En indien de eerstelingen heilig zijn, zo is ook het deeg heilig. En indien de wortel heilig is, zo zijn ook de takken heilig. En zo er enige takken afgebroken zijn en gij een wilde olijfboom zijnde in dezelfde plaats zijt ingeënt en de wortels en de vettigheid des olijfbooms mededeelachtig zijt geworden, zo roem niet tegen de takken. En indien gij daartegen roemt, gij draagt de wortel niet, maar de wortel u. Vader, wil u danken, Vader, dat we hier met elkaar zitten. Dit is een moeilijk stuk, Vader. Voor veel mensen is veel misverstand over. En daarom wil ik ernstig, Vader, dat wij toch echt mogen verlicht worden, Vader. Dat wij mogen verlicht worden op dit onderwerp. En dat we het gaan verstaan, steeds meer en meer. Dat vragen we ons allemaal in de naam van de Heer Jezus. Amen. Ja, Romeinen 11, vers 11. Waar gaat de Romeinen... vers 17. Het punt met de Romeinen 11, vers 11 tot het einde van het hoofdstuk is... Houd in je hoofd dat God is niet klaar met Israël. Daar gaat het hele stuk over. En er zijn kerken die dat wel denken namelijk. Nee, want God keert weer terug naar zijn volk straks. Dus het gaat hier over een verandering van bedelingen. Dat is wat Paulus aan het uitleggen is aan ons. Dus als je kijkt in vers 15. Indien hun verwerping de verzoening is der wereld. Dus Israël is verworpen. En nou ja, nogmaals, hier als je het schema kijkt, hè, hier dan is ze verworpen, dat wil zeggen, ze zijn naar beneden gegooid als het ware. Maar ze zijn gelijk aan de heidenen die bij de torenbouw van Babel al opzij waren gezet door God. En Israël is nu in dezelfde positie. Dat is hun verwerping. En daardoor, wanneer heb je verzoening als je goed, als je vrienden bent met elkaar? Heb je dan verzoening nodig? Nee. Verzoening is pas nodig als er... verwerping is, als vijanden moeten met elkaar verzoend worden. Dus met andere woorden, de verwerping van Israël, dat ze hier zijn, heiden waren zonder God, Israël ook zonder God, weer een vijand, en dan komt de boodschap van verzoening. Want het is namelijk voor iedereen, is namelijk in vijandschap met God. Kijk, en dat is dus de verzoening van de wereld. Wat zal de aanneming wezen anders dan het leven uit de doden? Israël zal eenmaal uit de dood opstaan, zullen ze in het koninkrijk zijn. En dan zullen de heidenen door Israël weer gezegend gaan worden en het eeuwige leven gepredikt krijgen. Ja, dat moeten ze natuurlijk wel aannemen. En dan voortbedurend daarop, indien de eerstelingen heilig zijn, zo is ook het deeg heilig. En indien de wortel heilig is, zo zijn ook de takken heilig. Ja, wat is dat dan? We hebben het vorige keer al over gehad. Heilig betekent apart gezet voor God. Ja, Israël is een heilig volk. Maar heeft iedereen zich ook als zodanig... kijk, heilig is apart gezet... door en voor God, voor het doel waarvoor hij jou geschapen heeft. Israël heeft ook een doel, namelijk om de wereld de redding te verkondigen, toch? Zo is het bij ons ook zo. Nou, maar heel Israël bestond gelovigen uit ongelovigen en ongelovigen. Dus ze hebben het niet gedaan. Uiteindelijk, de eersteling, dat betekent het. Ja, als je een boom ziet met allemaal vruchten, we hadden vroeger pruimenbomen... Bij ons in Nieuwegein, toen ik nog Sascha en de voorbomen hadden we allemaal vruchten, appelbomen en zo. En dan had je natuurlijk ook de eerste vrucht, ja. En dat is dan de eerste van de hele oogst die komen gaat. Nou, uiteindelijk, Christus wordt genoemd de... 1 Korinthe 15, laten we er even heen gaan. 1 Korinthe 15, de eersteling. 1 Korinthe 15, vers 20. Maar nu Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden, degene die ontslapen zijn. Dus hij is de eerste van degene die uit de dood is opgestaan. Maar, waarom wordt hij de eersteling genoemd? Omdat hij de eerste was. En daarna, wij bijvoorbeeld, kijk, degene die ontslapen zijn. Want terwijl de dood door een mens is, zo is ook de opstanding der doden door een mens. Opstanding der doden. Want gelijk zij allen in Adam sterven, zo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden. Zie je, dus Christus is de eerste die uit de dood is opgestaan, is levend gemaakt. Voor Israël is hij de eersteling, want er komt zo'n zin. Ook natuurlijk heel Israël zal zalig worden in het koninkrijk. En diegenen die gestorven zijn, die zullen ook allemaal opstaan. En wij dan? Nou, vanaf Paulus tot en met nu die in het graf liggen. Daar is hij, Christus, ook de eersteling van, want die zullen ook zo'n zin allemaal opstaan. En wij ook, de opname is ook onze opstanding. Dus hij is de eersteling sowieso. En daarom wordt Israël, de kleine kudde, ga mee door naar Jacobus. Hoe worden die genoemd? Hoe kan je dan iemand noemen als Christus de eersteling is? Wat zijn dan degenen die erna komen? Eerstelingen. Ja, Jacobus. Wij zijn toch geïdentificeerd met Christus? Is zijn opstanding niet mijn opstanding? Dus Jacobus 1 vers 19, 18. Naar zijn wil heeft hij ons, de kleine kudde, gebaard door het woord der waarheid, opdat wij zouden zijn als eerstelingen zijne schepselen. Ja, als je gelooft, dan, nou oké, soms moet je nog op de opstanding wachten, wij wachten daar nog op. Maar je gaat het sowieso meemaken. Dus wij worden daarom ook, zij worden eerstelingen genoemd, en wij? Wij ook. Wie weet waar het staat trouwens? Wij, eerstelingen. Ja, Romein 8. Kom maar, gaan we even heen. Romein 8 vers 23. En niet alleen dit, maar ook wij zelven die de eerstelingen des geestes hebben. Wij hebben de eersteling van de geest, hoezo? Nou, dat is ons onderpand. Voor straks dat we de eeuwigheid ingaan. Die hebben we alvast. Dat is onze garantie dat wij eenmaal ook zullen opstaan. Dat we de erfenis gaan krijgen. Want je kan alleen door de opstanding het eeuwig leven krijgen. Wij moeten natuurlijk dat nieuwe lichaam hebben. Nou, daarom zie je, wij die de eerstelingen des geestes hebben, wij ook zelf, zeg ik zucht in onszelf, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Zie je dat eersteling met de opstanding te maken heeft? Want de verlossing van ons lichaam, wanneer is dat? Dat is met de opname. Dan krijg je een nieuw lichaam. Dat is de opstanding. Dus wij zijn ook eerstelingen. Dus als je terug naar Romeinen gaat, nog even dat verduidelijken over die eersteling, want we gaan het vandaag over die olijfboom hebben, belangrijk punt. Romeinen 11, dus als die zegt, indien de eerstelingen heilig zijn, zo is het ook het deegheilige heilig, Christus is natuurlijk heilig, wat eruit voortkomt, wij weten, de eerstelingen Abraham en Isaac waren in het Oude Testament de eerstelingen. En daarna het volk Israël. Maar uiteindelijk, wie zijn nou de ware eerstelingen? Dat is degene die natuurlijk het in het geloof hebben aanvaard. En die zijn inderdaad heilig. En die gaan ook voldoen aan de roeping waartoe ze geroepen zijn. Waar God hun voor geschapen heeft. En natuurlijk met Abraham, de wortel heilig. Zo zijn ook de takken heilig. Ja, en zo er enige takken afgebroken zijn. Wie zijn die takken in vers 16? Kijk, Abraham is de wortel met de zegening. En als je de wortel bent, nou, je kent een boom, hè? Wortel, dan krijg je de boom. Die bladeren en die takken, die kunnen alleen leven bij hetgeen wat de wortel opzuigt. Ik heb natuurlijk ook hout, ik heb op de houtacademie gezeten. Ja, ik denk misschien pakket leggen, maar ik ben wel iemand die heeft op de houtacademie gezeten. Ik ben nog geslaagd ook. Dat deden we aan houtdermie, hoe zeg je dat? Dermo. Determineren. Kijk, hout, monstertjes moet je determineren. Onderzoek met een loepje en zo. En dan moet je dat leren kennen. Dan ga je leren welke houtsoort dat is. Kan je herkennen. Dus ik kan een bepaalde houtsoort kan ik zo herkennen. Aan bepaalde kenmerken. Maar goed, en de bomen, dat soort dingen. Maar dan weet je ook, dan weet je over die boom. Er zit ook zo'n rand omheen, die witte rand. En daar gaan de levende sappen door naar boven. Daar zit het transport. De binnenkant, die wordt donker, die verkernt, die is afgestorven. De buitenkant, dat is het leven, daar stroomt het naar boven, naar de blaadjes. Dus zonder een wortel, gaat die boom gewoon weg, hoor. Gaat die gewoon dood. Je ziet ook wat er gebeurt als dat transport stil komt te staan in de winter. Gaan alle blaadjes vallen er vanaf. Ja? Nou, de wortel heilig, Abraham heilig, dan zijn ook de takken heilig. Abraham en degene die daaruit voortspruiten, de kleine kudde. Ja, zoont, en ook in het koninkrijk. Dat zijn de ware gelovigen die het hebben aangenomen. Nou, dan kijk je, dan zegt Paulus, zo er enige takken afgebroken zijn, en gij een wilde olijfboom zijnde, in dezelfde plaats zijt ingeënt en de wortels en de vettigheid des olijfbooms mededeelachtig zijt geworden. Dit is een vers wat voor heel veel verwarring zorgt bij mensen en ook bij genadegelovigen. Houd in je hoofd, dit gaat over een verandering van bedeling. Hij gaat van takken die afgebroken worden, van een wilde olijfboom, dat is één boom, en dan ga je naar een olijfboom aan het eind van het vers. En dat noemt hij in vers 24 de goede olijfboom. Dus je hebt hier in dit vers twee bomen. Maar Paulus zegt hier, hier gaat het over de bedelingsverandering. Dus tijdens handeling is dit boek geschreven. Dus hij, het moet even hoor. Ja? Maar dan zie je, je hebt de tijd van eertijd. Ja? Dat God handelde met de mensheid. Je hebt de tijd van maar nu. Dus Gods handelen is van eertijds naar maar nu gegaan. En daar komt het juist. Mensen, ja, als je dit afdekt, ja, dan heb je natuurlijk het schema is dicht. Dan is waar wij in leven, is dat weg. Dat zou je dit zo af moeten dekken. Maar de bedenking der genade is gekomen, Paulus. Dus Israël is nu hier. En de vraag is, ja, wat nu met Israël? Is dat voor altijd afgelopen? Er zijn er die dat geloven, ja. Maar juist laten zien in deze verse, oké, hij was hier met Israël bezig, nu is hij bij de heiden, maar in de toekomende eeuwen gaat hij weer met het volk Israël weg. Bezig zijn. Als wij weer zijn weggenomen. Daar gaat dit vers in feite over. Het gaat niet over redding, ja. Nou, en als je zegt, je ziet als er enige takken zijn afgebroken, ja, dat is dus met Handelingen 7 gebeurd. Dat zijn de ongelovigen. Dat is Israël, het volk Israël. En enige, dat betekent dus niet allemaal. Wel het volk. Maar wat denk je van de gelovigen, de kleine kudde? Die zijn natuurlijk niet afgebroken. Ja? Maar het volk, het handelen met Gods volk, dat noemt hij takken. Die zaten op die olijfboom, die heeft hij dus afgebroken. Nou, als je hem afzaagt, afbreekt, dan heb je geen contact meer met de wortel. Dan ben je er gewoon niet meer. Nou, we gaan dus uitzoeken wat dat precies is, ja. Hij zegt ook enige takken en dan zegt hij, kijk, er enige takken. Nou, dat is dus met Handelingen 7, onthoud dat, met Stefanus gebeurd. Ja, dat is duidelijk, hè? Dat snappen we. En gij, wie is gij? Ja, ook, ja. Maar vooral, hij spreekt hier tegen heidenen. Kijk, in vers 13, dat is zo'n belangrijk vers. Daar moet je maar eens over nadenken. Waarom zegt hij nou expliciet, gij heidenen? Kijk, hij zegt, ik spreek tot u heidenen. Meervoud. Vanaf dit moment gaat hij dit dus uitleggen aan de heidenen vooral. In verband met het volk Israël. Kijk. Dus, en gij in vers 17, een wilde olijfboom zijnde. Dus je hebt de takken, het volk Israël, is afgebroken, dat is ongelovig Israël, ja? Met Stefanus. En nu spreekt hij, nu gij een wilde olijfboom zijnde. In diezelfde plaats ingeënt en de wortels en de vettigheid van de olijfboom mede lastig zijt geworden. Dus je hebt die olijfboom, een goede olijfboom. En je hebt hier de wilde olijfboom. Wat zou dat allemaal betekenen? Nou, ik heb eens eventjes wat uitgeprint over de olijfboom. Want je hebt hier de wilde olijfboom en je hebt de goede olijfboom. En wij heidenen waren de wilde. Nou, de gekult, je zou kunnen zeggen, je hebt twee olijfbomen. Ja? En de een is een gecultiveerde olijfboom. Wat houdt dat in? Dat is de goede olijfboom. Nou, die wordt verzorgd, die krijgt aandacht en die geeft ook vrucht. Maar je hebt ook de wilde olijfboom. En een wilde olijfboom, dat is een ongecultiveerde olijfboom. Daar gebeurt niks mee. En wat gebeurt er dan mee? Ja, die groeit maar aan en meestal niet zoveel soeps, toch? Kijk, de gecultiveerde olijfboom, dat komt gewoon van een of andere site op internet. Die hebben het ook over de gecultiveerde of een goede olijfboom en een wilde olijfboom hebben ze het over. En de gecultiveerde olijfboom is een traag groeiende loofboom die ongeveer 10 meter hoog wordt. Hij groeit ook traag. De olijfboom is bijzonder levenskrachtig en behoort tot de cultuurplanten die het langst kunnen leven. Langs, olijfboom heeft met lang leven te maken. De altijd groene. Hij is altijd groen. Denk na. De olijfboom altijd groen. Samen met het leven. Eeuwig leven. Wilgenachtige bladeren verwijzen met hun zilveren glans en hun beharing aan de onderkant naar de hitte en droogte van hun standplaats. In de gloeiende zon van het zuiden reflecteren zij het licht en versterken visueel het glinsteren van de hitte. Oké. Dan krijg je de wilde olijfboom. Die is niet hoog. Dat is een laag blijvende struik. Dat noemt de Bijbel gewoon een boom. Hè? Kom ik zo meteen nog op. Want de doorn wordt ook de doornstruik. Braambos, doornstruik. Heet in de Bijbel ook een boom. Dat is in de Bijbel. De wilde olijfboom is een laag blijvende struik met, kijk, doornige vierkantige takken die een bijna rechte hoek vormen. Doornig en vierkant. Verhonig, ja. Heel anders dan de gewone vijgenboom. De bladeren zijn breder, maar kleiner dan die van de cultuurvorm. De wilde olijfboom geeft wel 10 maal minder olie, maar moet zoeter zijn van smaak. 10 maal minder olie. Dus de goede olijfboom geeft heel veel olie opbrengst. Ja, precies. Wist je dat je van de olijf... Ik ben niet zo'n olijveneter, moet ik eerlijk zeggen. En sommigen zijn helemaal gek om natuurlijk. Maar die kan je, als je plukt, niet zo eten. Die gaan eerst een paar maanden in het zout. Een paar maanden tot een jaar voordat je ze kan eten. Dan denk ik, hé, zout, hè? De Bijbel spreekt eerst het natuurlijke en dan het geestelijke. Zout in de Bijbel is een teken van oordeel. Ja, dus ja, de zonde, het oordeel en uit de dood het leven. Interessant. De boom kan trouwens eeuwen oud worden. Sommigen, ik heb zelfs ergens gelezen dat er ergens een boom had die waarschijnlijk 3000 jaar oud wordt, was. Sommigen menen ongeveer 2000 jaren, maar zelfs ouder dus nog. Dus de olijfboom in de hof van Gethsemane kunnen dus nog uit de tijd van de Heer Jezus zijn. Bijzonder, hè? Oké, nou gaan we iets zien. In de Bijbel wordt Israël, dit moet je weten. Dit moet je weten. De Bijbel spreekt over Israël, over de geschiedenis van Israël, in 4 soorten bomen. Ja? Je hebt, en we gaan er niet heen, want ik vind, anders wordt het allemaal veel te veel. Maar in Richteren 9, dat kan je voor jezelf bestuderen, zie je die 4 bomen genoemd. In Richteren 9, vers 9, spreekt je over een olijfboom. En de olijfboom, en die bomen waar ik nu over ga praten, die stonden ook alle 4 in de Hof van Eden. Wie weet een boom uit de Hof van Eden? Ja, maar waarom nou niet de andere boom? Nog één. De boom des levens. Welke boom zou dat zijn? Olijfboom. Precies. Dat is de olijfboom. Dat is namelijk de vettigheid waar Paulus het over spreekt. Het eeuwig leven, ja. De boom des levens. Dat is de boom die jou het leven geeft. Adam en Eva mochten daarvan eten. Waar mochten ze niet van eten? Van de boom van de kennis van goed en kwaad. Maar Israël wordt gesymboliseerd in Richteren als een olijfboom zijnde. Daar kan je van zeggen, dat is de geestelijke geschiedenis van het volk Israël. Je hebt ook in Richteren 9, heb je ook de vijgenboom. Stond die in de Hof van Eden, hoe weet ik dat? Precies, de vijgenbladeren. Waarom deed ze dat? Schuldig tegenover God. En wat doet de mens als reactie? Gaan werken doen om het te bedekken. Dus hij ging zich rokken van bladeren. Maar dat is zijn eigen werken. Waar kwam God mee? Die kwam met schorten van vellen, want er moest bloed vloeien. Dus vijgenboom stond ook in de Hof van Eden. En dat symboliseert het religieuze leven van Israël. Vooral de zelfgerechtigheid. Daarom vervloekte Christus ook die vijgenboom. Nooit komt een vrucht uit jullie. Uit jou in de eeuwigheid. Ja, met je eigen werk onder de wet. Nooit en te nemen. Dus dat staat symbool voor de geschiedenis van het religieuze leven van Israël. In Richteren 9 lees je ook over de wijnstok. Wie is de wijnstok in de Bijbel? Israël. Jesaja 5, Psalm 80. Ga maar kijken. Duidelijk. Voor degene die Scofield kennen. Die zegt het dus niet goed. De wijnstok is Israël. En dat is Israëls nationale leven. De wijnstok heeft natuurlijk met... Wat geeft een wijnstok? Wat voor vrucht zit eraan? Druiven. En de Bijbel noemt ook druiven bloed. Rood. Adam en Eva, wat hebben die geplukt? Ja, de vrucht. Nou zeggen we allemaal heel neutraal de vrucht, hè? Maar meestal zegt iedereen altijd appel, toch? Ik geloof helemaal niet dat het appel was. Ik denk dat het een druif was. Ja, de wijnstok wordt in de Bijbel een boom genoemd. Dus die was ook in de Hof van Eden. Dat was de boom van de kennis van goed en kwaad. En toen werd dat gif ingespoten. Daarom, de Heer Jezus was de enige die kon zeggen, ik heb onschuldig bloed. In ons bloed zit het gif van de zonde. Dus ja, mijn kinderen kunnen me allemaal de vinger naar mij uitsteken. Door jou komt dat ik een zondaar ben. Ja, de man geeft het door. Maar gelukkig kan ik ook weer naar mijn vader wijzen. En zo gaan we allemaal door naar Adam in de Hof van Eden. Die erbij stond toen een van daarvan plukte. En toen de zondeval kwam. Dus ja, de boom van kennis goed en kwaad. Ik geloof dat dat de wijnstok is. En oké. En daardoor werden ze toen ook de boom van kennis goed en kwaad. Toen werden ze ook gewaar dat ze naakt waren. Oké, is dat geweten van goed en kwaad? Oké. En als laatste heb je nog de doornbos. Die komt daar ook voor. En de doornbos. Nou, we lazen net over doornen in dat stukje wat ik net voorlas. Waar hebben doornen en dissels mee te maken? Met verdrukking en met zonde. En de doornbos, ja. In de Hof van Eden was ook een doornbos. Die was er ook. En dat heeft te maken met de val, de zonde en de verdrukking. De afvalligheid en afgoderij van Israël. Je weet, in het koninkrijk is eenmaal zullen de doornen en dissels weg zijn. Heeft daarmee te maken. En ze werden ook uit de hof gedreven toen de tijd. En als Israël wordt voorgesteld als een doornbos, dan is dat dus in verband met hun afvalligheid en afgoderij, wat ze climax bereikt in de grote verdrukking onder leiding van de antichrist. Oké, vier bomen dus. Als we nou zien die olijfboom, hè, dat Israël representeert, en dat gelooft het grootste gedeelte, dan hebben ze gedeeltelijk gelijk, maar niet altijd. Want je moet de Bijbel recht snijden. Als ik zeg de gemeente, waar praat ik dan over? Is dat altijd hetzelfde in de Bijbel? Nee. Je hebt de gemeente voor het lichaam van Christus. Je hebt de gemeente in het Evangelie. Je hebt de gemeente in het Oude Testament. Je hebt de gemeente nu en straks. En die zijn niet allemaal hetzelfde. Maar het woord is daarvoor is dat toegepast. En nu is het voor het lichaam van Christus toegepast. En zo is het ook met de Bijbel. Paulus zegt, merk hetgeen ik zeg, doch de Heere geeft u verstand in alle dingen. Dus ik moet wel naar die olijfboom ook gaan kijken in het licht van de bedelingen. Anders maak ik ook de verkeerde conclusies. En waarom zeg ik dat? Want je zou kunnen zeggen, nou ja, de olijfboom, dus dat is Israël. Ja. En dan zijn wij dus op Israël ingeënt, toch? Dat wordt zo vaak geleerd. Maar is dat dan ook zo? Nou, de boom des levens, die stond er al voordat Israël er was. Die was er al daarvoor. Dus in die zin, die boom is dus later, kijk, het is de boom des levens, dat is de toegang voor iedereen, ja, de boom des levens, daardoor krijg je het eeuwig leven. Maar die was er al voor Israël. Die staat daar en de engelen moesten hem later nog, weet je wel, want die met het lemmet, zie je dat, bewaken, de weg naar de boom des levens. Dus die was er al. Dan zie je de tijd dat Israël komt. En dan lezen wij in Jeremia 11 vers 16. Nou, laten we maar even gauw kijken. Ik heb hem al een keer eerder gelezen. Maar Jeremia 11 vers 16. Dan zie je dat Israël een olijfboom genoemd wordt. Ja. Oké, dat geldt inderdaad voor die tijd. Dat klopt. Nou, dat duurt bij mij wel heel erg lang. 11 en 16. De Heer had uw naam genoemd een groene olijfboom. Of schoon van lieflijke vluchten. Maar nu heeft hij met een geluid van een groot groep en vuur om dezelfde aanstoken. En zijn takken zullen verbroken worden. Daar spreekt Paulus over. De takken worden verbroken. Israël wordt afgebroken. Zij waren een goede naam. Zij werden zo genoemd door God, hè? in de tijd voor de bedeling der genade, ja? Ja, als ze geloven, dan dragen ze vrucht. Maar dat hebben ze niet gedaan. En daarom gaat hij ook die takken afbreken. Dat is precies waar Paulus over spreekt. Dit is een profetie over Handelingen 7. Dat die takken worden afgebroken. Van die olijfboom. En als we gaan er niet heen, maar als je in Psalm 52 vers 10 leest, dan staat daar: ik zal zijn, een gelovige Israëliet, als een groene olijfboom. Ik ben niet een groene, ik zal zijn als een groene olijfboom. Die vettigheid voortbrengt, het eeuwig leven. En in de tempel, in het huis des Heren. In de Openbaring lees je ook: ik zal hem maken die ook gelooft en overwint. Die zal ik maken tot een pilaar in mijn tempel. Dat is natuurlijk symbolisch bedoeld, ik ben niet letterlijk een pilaar. Daarom ook een groene olijfboom die zijn wortels heeft waar? Bij Abraham. Ja. Hebben wij dan ook onze wortels in Abraham? Gaan we zo meteen zien, ja. Maar in feite, als hij zegt: ik heb jullie naam genoemd een groene olijfboom. Denk aan de olijfboom, de boom des levens. Dat is toegang tot het eeuwig leven. Hoe had de heiden, hoe had elk mens toegang tot God in de tijd van toen Israël gekomen is? Via het volk Israël. Dus de toegang tot eeuwig leven had de mens alleen via het volk Israël. Daar was de tempel. Daar was de wet. Daar waren de priesters. En dat was de toegang. En dat is dus precies wat God tegen Abraham zei: in u zullen gezegend worden die alle geslachten, alle volken van de wereld. Alle heiden, je hebt het volk en de volken. Via dat volk Israël zullen alle heidenen gezegend worden. Dus de toegang tot God is via Israël. Daarom kan je zeggen die olijfboom. Inderdaad. Klopt als een bus, ja. En wat zegt hij in Markus 7, 27? Laten we er even heen gaan. Markus 7, 27. Heel snel, want ik wil eigenlijk... Deze tekst kennen jullie wel natuurlijk, maar ik lees het toch maar even. Dat is die heidense vrouw en die wil dat haar kind genezen wordt van de duivel. En in vers 27, maar Jezus zeide tot haar: laat eerst de kinderen verzadigd worden. Want het is niet betamelijk dat men het brood der kinderen neemt en de hondekens voorwerpen aan de heidenen. Maar zij antwoordde en zeide tot hem: ja, heren, doch ook de hondekens eten onder de tafel van de kruimkens der kinderen. De kinderen, die zijn dat het Israël. En hij zei tot haar: om deze soort wil ga heen, de duivel is uit uw dochter gevaren. Zo'n groot geloof vond hij bijna nergens. Een heiden, zijn vrouw die het nog beter wist als Israël zelf. Wat zegt hij hier? De toegang tot God is eerst aan de Joden. En die moeten eerst gered worden. En dan komen de heiden. Zie je, dus de toegang, de boom des levens, de olijfboom, de zegening, het eeuwig leven, is nu bij Israël. Daar gaat het om. Wat al duidelijker, ja? Nu leven we in de bedeling der genade. Hoe zit het dan? Nu is de toegang nog steeds via Israël? Antwoord is nee. Helemaal niet juist. Ga mee naar Efeze 2 vers 13. Efeze 2 vers 13. Wij waren in... kijk eens, vers 12 leest. Wij in die tijd, dat is in die tijd, dat is in de tijd dat de Heer Jezus kwam en daarvoor, maar ook de tijden van Christus, waren de heidenen zonder Christus. We hebben het net gelezen, die vrouw werd weggestuurd. Ze geloofde en ze werd wel genezen, haar zoon, van de duivel. Maar Christus zei wel: nee, ik wijk niet van het programma af. Dit is het programma en zo gaat het gebeuren. Dus in die tijd waren de heidenen zonder Christus. Dus de gelovigen kunnen wel naar de evangelie gaan. Maar dat gaat helemaal niet over de heiden. Die zijn daar kwam hij niet voor. En vreemd van het burgerschap is zelfs vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebben en zonder God in de wereld. Maar nu in de bedeende genade. In Christus Jezus zijt gij die eertijds verder waard nabij geworden door het bloed van Christus. Want hij is onze vrede die deze beide eengemaakt en de middelmuur des afscheids gebroken hebbende. En dan komt hij met het lichaam van Christus. De verse daarvoor spreekt je over hoe het was. Nu in de bedeende genade zijn de heidenen dichtbij geworden. Nabij. Door het bloed van Christus, want Paulus maakt bekend. Door het kruis. Voor iedereen. De toegang is niet bij Israël meer. Is nu alleen via de heidenen. En dat is wat je moet weten. Dus zonder Israël. En dan krijg je vers 15. En 16, dan zie je in vers 16 dat Jood en Heiden zijn in één lichaam verzoend. De vijandschap is weg, dat is gebeurd aan het kruis. Daar spreek je over het lichaam van Christus. En komende heeft hij door het evangelie verkondigd u die verre waart en die nabij waren. Wij waren ver weg, wij zijn nu dichtbij. Waarom? Want Christus is nu waar? Bij de heidenen. Want door hem, Christus, hebben wij beide de toegang. Zie je het? De toegang tot de Vader door één geest. Colossenzen 1, vers 27 hebben we het eerste gedeelte gelezen, ja? Wat is het nu? Dat Christus is nu onder de heidenen. Dat staat dus in contrast met Paulus. Met de evangelie. We gaan terug naar Romein 11. Dus de olijfboom, de toegang tot dat eeuwige leven, is niet. De olijfboom is in dat vers, is niet Israël. Want wij hebben nu niet via Israël de toegang. Nee, wij hebben juist nu de toegang tot God zonder Israël. Christus is nu onder de heidenen. In het verleden, waar was hij toen? Onder Israël. Dat is het hele punt. En de olijfboom betekent dus de toegang. Of dat je dicht bij God bent. Het geestelijk leven. Alle privileges die je hebt. Maar de olijfboom is niet per se Israël. Dat was het in het verleden. Maar nu is dat niet zo. Wat is het dan? Dat zou ook kunnen, ja. Dat wordt ook geleerd. Maar kijk. Later lees je dat hij zegt. Let op, anders word jij ook afgehouden. Kunnen wij van Christus afgehouden worden? Afgehouden worden? Kan toch niet? Nee, kan niet. Dus dat is ook een reden dat ik ook niet dat geloof. We komen er nog wel op. Maar even over het olijfboom. Waar staat olijfboom nou voor? Wat representeert dat? Nou, als je in de Bijbel leest. Wie, denk eens aan olijftakje. De duif. Het kwam de boot. Oordeel van God. En de hele wereld onder water. En de raaf, nou die vindt geen rust voor het hol van zijn voet. Vind ik zo mooi omschreven. Je kent die pootje, gaan we zo'n takje heen. Die komt terug, nog een keer. En dan komt die duif, die komt met een olijftakje. Nou, je ziet toch altijd symbool van vrede. Wordt altijd gebruikt. En de olijftakje, dat was een teken. Hé, er is weer leven. Er groeit leven. Precies na het oordeel. Er is leven, de olijftak is dus ook een beeld. Hier zie je het ook weer opnieuw. Komt niet voor niks met een olijftakje. Dat heeft met die olijfboom te maken, wat symbool is voor eeuwig leven. De toegang tot God. Olijfboom is in de Bijbel nog meer betekenissen. De priesters werden gezalfd met olie. Wat was dat voor olie? Dat had met olijfolie ook te maken. Christus is gezalfd. Ik heb teksten voor, maar vanwege de tijd doe ik het niet. In Hebreeën lees je dat heel duidelijk. Met heilige olie, ja zeker. Maar toen God zegt, dit is mijn zoon. Toen daalde de geest op hem neer in de gedaante van een duif. En als olie werden ze mee gezalfd. Maar kijk, nu zijn wij zijn ook gezalfd, toch? Ja. 2 Korinther 1, vers 22. Wij zijn gezalfd, hoe? Met de Heilige Geest. Dus olie van de olijfboom is ook een beeld van de Heilige Geest. Christus ontving de Heilige Geest. Ik heb de teksten voor je. Heeft hij ontvangen. En dat noemt hij de zalving van de Heilige Geest. Wij zijn ook gezalfd. Met andere woorden. Als jij de Geest nu ontvangt. Hè, dan heb je toegang tot God. Daarvoor niet hoor. Daarvoor niet. Zie je? Dus dat is ook weer een beeld van die olijfboom. Niet voor niks, hè? Dat het met toegang te maken heeft. Ik geloof, ik ontvang de Heilige Geest. En de olijfolie is daar een beeld van die boom, toegang tot God. En dat klopt. Ik heb nu vrijmoedig toegang tot God. Dan heb je er nog eentje. De deuren van de tempel. Waar zijn die van gemaakt? Olijfhout. De deuren van de tempel. Waar heb je deuren in de tempel? Het heilige en dan het heilige der heiligen. Wie woont in het heilige der heiligen? God. En de deuren zijn niet voor niks van olijfhout gemaakt. Weet je, de gerubs zijn ook van olijfhout gemaakt, met goud overtrokken. En die bewaken de heiligheid van God. Wie kan er zomaar tot God toetreden, zo naar binnen lopen? Dat hoefde je niet te proberen. Toen was er toch een gordijn in de tabernakel. Maar later kreeg die tempel een vast gebouw en die deuren waren van olijfhout. En daar zie je ook, dat je het brandofferaltaar. En dan was het offer gedaan en dan gaat die hoge priester, mocht hij alleen, één keer per jaar, ging hij door die deuren. En dan had het heilige de heilige, waren ook olijfhouten deuren, ging hij daar doorheen naar binnen. Met toegang tot God te maken. Weet je, ook de lampen in de heilige werden ook ontstoken met olie. Olijfolie. Het licht in het heilige. Zie je, dat heeft allemaal daarmee te maken. Dat is mooi om te zien. Dan ga je dat ook begrijpen. Dat het dus met toegang tot God te maken heeft. Dus ja, als we kijken in Romeinen 11 vers 17. Zo enige de takken afgebroken zijt en gij een wilde olijfboom zijde, in dezelfde plaats zijt ingerend. In die olijfboom. Wij waren een wilde. En de vettigheid en des olijfbooms mede deelachtig zijt geworden. Dus wij, de geestelijke privileges, dat is nu aan de heidenen gegeven. Dat is aan ons nu. Kijk, zij zijn, staat ook, hè, zijn afgebroken. Israël is gevallen, is afgebroken. Wat nu? Dan gaat het hele punt over. Hij gaat ze straks ook weer terugenten. Maar nu in deze tijd van de genadebedeling zijn ze afgebroken. Ze hebben geen voorrang meer, absoluut niet meer. Dus samen met de heidenen, wat ik net al zei. Heidenen zijn hier, even kijken, waar zie je het staan? Torenbouw van Babel. Dat is hier al geweest, Abram. Ja, hier komt Abram. Maar je hebt de torenbouw van Babel in Genesis. Dat heeft hij zich toch aan hunzelf overgelaten. En toen ging het alleen nog om over Israël. Totdat Stefanus komt. En nu is Israël gelijk. Ze zijn net als de heidenen. Geen verschil. Niks met God, ook zonder God. Zonder God. Dus als je kijkt Romeinen 11 vers 32, begrijp je dat vers ook. Want God heeft hen allen, Jood en Heiden, de Jood in Handelingen 7, de Heiden in Genesis 11 bij Babel, in ongehoorzaamheid besloten, of in ongeloof. Opdat hij hun allen barmhartig zou zijn. Dat hij nu, dus is als ook in ongelovige staat bij Handelingen 7, ze wilden niet geloven, hebt hij ze afgebroken. Het oordeel zal komen, maar dat is nog niet gekomen. Dus ja, als we kijken, denk ik misschien, ja, Jan, maar nog eventjes dan. Oké, vers 11. Zo zeg ik dan, hebben zij gestruikeld, dat is het kruis, hè, of dat zij vallen zouden. Dat zij verder, maar door hun val is de zaligheid de heidenen geworden om hen tot jaloersheid te wekken. Ik zat er ook wel eens over na te denken, de zaligheid, de redding is de heidenen geworden. Dan denk je, ja, hoe zeg ik dat nou in normaal Nederlands, toch? Nou, gaan we eens naar Johannes 4 vers 22. Johannes 4 vers 22. Want zo was het ten tijde van de Heer Jezus en daarvoor. Daarom zegt hij dat tegen die Samaritaanse vrouw in vers 22. Gij aanbidt wat gij niet weet. Wij aanbidden wat wij weten, want de zaligheid is uit de Joden. Daar kan je nu niet over spreken, hoor. Dus dat wil zeggen, is elke Jood dan gered? Kijk, daar gaat het om. De zaligheid is uit de Joden. Dat wil zeggen dat de redding, ja, die resideerde in Israël. De redding was te vinden in Israël. Daar gaat het om. Niet dat heel Israël gered wordt. Nee, want we krijgen niet voor niks zometeen die grote verdrukking. Dat is juist het punt. Maar de redding was wel daar te verkrijgen. Daar stond de tempel, de offers, de priesters. En het was te midden van gelovige en ongelovige Joden. Zeker. Dus ja, als je in Deuteronomium leest, dan lees je ook dat God, ik ga er vanwege de tijd niet heen, want ik wil het namelijk niet volgende week weer over de olijfboom hebben, want dan wordt het te lang. Maar in Deuteronomium 1 vers 22, vers 42 en in 23, dan lees je dat God woont te midden van zijn volk. Dat zelfs als je in het leger was, nou ja, wij hebben mooie toiletten hier. Maar ja, als je daar in de woestijn heb je geen mooie. Waar doe je dan je behoefte? Ja? Ja, een grot graven en dan en schep je en dan afdekken. Maar niet alleen dat, waar moest dat gebeuren? Buiten de legerplaats. Waarom? Omdat ik in jullie midden wandel. En ik ben heilig. En ik kan geen onreine toestand om me heen hebben. Dus dat was het voorschrift. Met andere woorden, waarom zeg ik dat? Er zijn meer teksten voor ook, Leviticus. Dat je ziet, God woont te midden van zijn volk. Maar dat waren niet allemaal gelovigen, toch? Gelovigen en ongelovigen, jazeker. En toch was de redding bij het volk te verkrijgen voor de heidenen. Je moest daarheen, hoor. Zowel geestelijk als geografisch was het allemaal in Israël. Alleen daar en verder nergens. Dus als Paulus nu zegt in Romeinen 11 zelf, de zaligheid is de heidenen geworden. Dat betekent dat de redding nu resideert of onder de heidenen verkrijgbaar is. Maar niet dat alle heidenen gered zijn natuurlijk. Kijk even, wat zegt hij in Handelingen 28 vers 28 aan het eind? De zaligheid is... Nou, laten we even gaan. Dat is het. Het zij u dan bekend dat de zaligheid, de redding van God, aan de heidenen gezonden is. Betekent dat elke heiden gered is? Nee. Dus in Romeinen 11... Kijk, als je in Romeinen 9 vers... Even kijken. 9 vers 30. Het is allemaal in Romeinen. Wat zullen wij dan zeggen? Dat de heidenen die de rechtvaardigheid niet zochten, de rechtvaardigheid verkregen hebben, doch de rechtvaardigheid die uit het geloof is? Niet elke heide is gerechtvaardigd, maar de redding is wel naar de heide gezonden. Daar is het verkrijgbaar. Zoals vroeger bij Israël, maar dat betekent niet dat iedereen gered is. Want dan kom je ook in de knoop, kijk in 11 vers 12, indien hun val de rijkdom is der wereld en in vermindering de rijkdom der heidenen. Dat betekent niet alle heiden gered zijn. En ook in vers 15, indien hun verwerping de verzoening is van de wereld, is iedereen, hoe zeg ik dat goed, is iedereen verzoend? God heeft de wereld met zichzelf verzoend, toch? Maar heeft iedereen zich laten verzoenen? Kijk. Dus de verzoening is bij de heidenen is verkrijgbaar. Dat betekent, het is naar de heidenen gezonden. Dat moeten we goed begrijpen. Dus het is een bedelingsding, om het zo maar te zeggen. De redding was toentertijd bij Israël. En nu is het bij de heidenen. Daarom zegt hij, ik spreek tot jullie heidenen. Niet zozeer het lichaam van Christus. Hij spreekt echt heidenen. Het is bij de heidenen. Daar gaat het hele punt om. Dus ja. En als we verder gaan lezen in vers 17. En gij een wilde olijfboom. Dat zijn wij dus heidenen. Kijk. Toen de tijd waren wij een wilde olijfboom. Ten tijde van Israël. Zonder God. We hadden de verkeerde wortel. Wat was de wortel van de heidenen? Satan. Ja, we leefden allemaal in gehoorzaamheid van Satan. Dat was onze vader. En we hadden helemaal niks. Maar nu zien wij dat wij zijn in die takken afgebroken. En wij zijn in die plaats ingeënt. Wacht even, we zijn niet in de plaats van Israël gekomen. Hè? En dat is juist het punt. Want er zijn die dat leren. Maar Paulus gaat juist laten zien, ook aan de heidenen. Word niet hoogmoedig, hè. Denk erom, hè. Want zo meteen gaat hij weer terug met Israël, gaat hij met hun verder. En die beloften die gaan allemaal uitkomen. Dus word alsjeblieft niet hoogmoedig door te zeggen, God is klaar met Israël. Zegt hij toch verder in het hoofdstuk, roem niet tegen de takken. Roem niet tegen, kijk wij zijn Israël. Lekker puh, het gaat nu om ons. Jullie zijn klaar. Het is afgelopen met jullie. Dat is de vervangingstheologie. Een kettische leer. Dus dat heeft God natuurlijk al voorzien en daarom heeft hij het hier op laten schrijven. Maar ingeënt, hè, vers 7, wij zijn dus nu in hun plaats ingeënt, maar niet in de plaats van Israël. En ook niet, denk ik, maar er zijn ook genadig geloven die dat wel geloven, in Christus. Maar hij zegt, ja, later word je afgehouden. En dat kan natuurlijk niet. Nee, kijk, de redding voor de Joden en Heiden is nabij. Het is nu te verkrijgen. Dus Romeinen 3 vers 22, wat lezen we daar? Romeinen 3 vers 22. De rechtvaardigheid Gods in vers 21 is geopenbaard geworden zonder de wet, hebben de getuigenis van de wet en de profeten. Namelijk de rechtvaardigheid Gods, die door het geloof van Jezus Christus, dat is de rechtvaardigheid, die is verkrijgbaar. Tot allen. Ja, tot voor iedereen. De redding is nu bij een einde. Het is tot allen. Maar wat staat erachter? Over allen die geloven. Zie je? Zie je ook twee groepen bij de heidenen. Het is voor iedereen, maar uiteindelijk is het alleen voor degene die geloven. En dat is die olijfboom. Het eeuwig leven. Het is onder de heidenen. Christus onder de heidenen. Niet alleen bij Israël. Onder de heidenen. Maar je moet wel. Uiteindelijk moet je het wel geloven. En dan krijg je ook deel aan die sappen. Die natuurlijk uit die wortels komen. Uit die wortel komen. En er zit er toch in Romeinen 5. Wat zegt in Romeinen 5 vers 10? Want indien wij vijanden zijn en met God verzoend zijn door de dood zijn zoons. Dan ben je nog niet gered hoor. God heeft de wereld met zichzelf verzoend. Maar dan, vijanden, veel meer zullen wij verzoend zijn. Dat is iemand die heeft zich laten verzoenen, behouden worden door zijn leven. Ja? Dus dat wij in die olijfboom zijn ingeënt, de heidenen, dat dat nu bij de heidenen is, dat wil niet zeggen dat iedereen gered is. Dus met Israël was dat ook niet zo. Ze moeten wel geloven. En dan krijg je ook deel daaraan. Dus ja. God is een behouder van alle mensen. Maar is dan iedereen gered? Ja, dat leert de onvoldoende. Nee, het allermeeste der geloven die het ook geloven. Dus dat het bij ons zit, daarom is er ook. Ja, wij hebben de wet, wij zijn we hebben de tempel, wij zijn het uitverkoren van God. Wij hebben alles, wij stammen van Abraham af. Dus wij hebben het. Nee, het gaat wel om geloof. Daarom. Dus nogmaals, deze teksten gaan natuurlijk nu allemaal in verband met wie is God nu bezig. Niet de redding. Dus ja, als je dat leest zo. Dus zoals God dus eertijds tussen gelovigen en ongelovigen woonde, zo woont u nu onder de gelovigen en ongelovige heidenen. Dat wil niet zeggen dat je gered bent. Maar God, hij is nu met hun bezig. En zoals de Jood in het verleden, nee, de heiden in het verleden moest gaan geloven zoals de Jood geloofde. Zegt Petrus toch ook in Handelingen 15. Ik geloof dat de Jood nu gered wordt op dezelfde manier als zij, als de heidenen. Maar het was altijd andersom. En toen moest jij geloven wat in Israël gepredikt werd. Nu is het andersom. Nu moet de Jood gaan geloven wat wij geloven. Zie je, het is precies andersom. Dat Gods handelen is veranderd. En wat is dat dan? Nou, dat de Jood wordt nu net zo op dezelfde manier gered als dat wij gered worden. En hoe is dat dan? Christus stierf voor je zonde en is opgestaan voor je rechtvaardigheid. Uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof. Die vind je bij Petrus niet. Hè? Dat vind je daar niet. En dat soort teksten. Dat is het. Hè? Het eeuwig leven. De genade gift Gods is het eeuwig leven door Jezus Christus onze Heer. Dat is zo zoals de Jood nu gered wordt. Dat is nu zoals iedereen in de hele wereld nu gered wordt. Nou, als wij dus een wilde olijfboom zijn, ja, in verband met de verkeerde wortel. Kijk, voordat Paulus kwam, was elke Jood, gelovig en ongelovig, dicht bij Abraham. Ja, ze stamden ook fysiek van hem af. En ze hadden alle zegen, ze hadden de tempel, de offers. Alles wat je nodig had om zijn volk te zijn en hem te kunnen dienen, was bij hun verkrijgbaar. Ook het eeuwige leven. Dat was voor Paulus. Alleen, let op, alleen degenen die geloofden waren geestelijk dichtbij. Ja? Zoals nu ook met ons. Christus is onder de heidenen, ja. Gelovigen en ongelovigen, dichtbij. Alleen, het is natuurlijk voor degenen die geloven alleen. Nou, nu komen we op het punt van de wortel en de vettigheid. Vers 17, nog steeds vers 17. Wat is nou die wortel? Nou, de wortel, zoals ik dat geloof, is de zegening van de belofte aan Abraham. In u, daar gaan we allemaal naar terug. In u zullen gezegend worden alle geslachten van de wereld. Jij moet ook een zegen zijn. En jij, een zegen betekent, jij bent degene die de redding en jouw zaad, volk Israël, voor de heidenen. Dus dat geeft leven aan de eerstelingen. Aan degene die ook uit die oost komen. De vruchten, de takken zullen vruchten gaan dragen. De vettigheid. Dus de wortel is Abraham, dat hebben we in het vers ervoor al gezien. Dat is wat Abraham geloofde. Dat is aan hem beloofd. Alleen Abraham wist natuurlijk niet dat dit zou gaan gebeuren. Want wij stammen natuurlijk niet fysiek van Abraham af. Maar het gaat bij Abraham ook om geloof en de rechtvaardiging. Dus die vettigheid, kijk, dat is Gods gunst. Gods zegen. De geestelijke zegening van het nieuwe verbond. Wat is dat dan? Ga mee naar Romeinen 15 vers 27. In die zin zit daar natuurlijk wel een connectie met Israël. Want als Israël het koninkrijk ingaat, hè, kunnen ze dat koninkrijk ingaan zonder opstanding, zonder vergeving van zonden, zonder de Heilige Geest? Nee, kunnen ze niet in. Voor wie was de aanneming der kinderen? Was voor Israël. Aan wie is de Heilige Geest beloofd? Aan Israël. En die was, hè, zonder Paulus even, hè, dat weet je dan, is het geen van zonde beloofd met het nieuw verbond? Van Israël. Toch? Maar hebben wij dat ook niet allemaal? Precies. Alleen de bestemming is anders. En ook het evangelisch deel, maar zij moet besneden, je moet gedoopt worden, dat soort dingen. Dat is wat anders. Maar die geestelijke goederen noemt Paulus dat. Kijk, Romeinen 15, 26, of 25, nu reis ik naar Jeruzalem, dienende de heiligen. Want het heeft van Macedonië en Achaïe goed gedacht een gemene handreiking te doen aan de armen onder de heiligen die te Jeruzalem zijn. We zien hier, de bedeling der genade is begonnen, want ze hebben niks meer, ze hebben alles verkocht. En ze gaan ze ondersteunen. En waarom gaat Paulus hun ondersteunen? Kijk, want het heeft hun zo goed gedacht. Ja, goed gedacht. Hun gedachten zijn positief en goed daarover. Ook zijn zij hun schuldenaars. Waarom hadden zij een schuld aan Israël? Aan de kleine kudde. Kijk, want indien de heidenen hunner geestelijke goederen deelachtig zijn geworden. Welke goederen? Fysiek? Nee, geestelijke goederen deelachtig geworden zijn. En dat is de redding, dat is de vergeving van zonden, de aanneming tot kinderen, de Heilige Geest, de verlossing, wat allemaal aan Israël beloofd was door het Nieuwe Verbond. En Paulus zegt, wij zijn ook dienaren van het Nieuwe Verbond. Dat is helemaal niet met ons gesloten, hè? Maar die geestelijke aspecten, de vergeving, de Heilige Geest, wat ik net noemde, hebben wij dat nu niet? Precies. Precies. En dat is omdat wij op die boom zijn ingeënt. En het geloof te hebben. Dat is. Dus die vettigheid. Dat is die, in mijn ogen. De vettigheid. En de wortel. Dat is Abraham. Ja. Mededeelachtig. Dus kijk. Nu gaan we. We gaan bijna afsluiten. Nog even naar Galaten. Galaten 3. Vers 8. Wat zegt Paulus staan? En de schrift, tevoren ziende dat God de heidenen uit het geloof zou rechtvaardigen, heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd. Kijk, de reden, in u zullen al de volken gezegend worden. In Abraham's zaad. En wij denken natuurlijk allemaal natuurlijk aan Israël. En dat klopt ook, dat is ook de toekomst nog. Maar als je dan leest in vers 14... In vers 13 heeft het over de vloek van de wet en wij zijn verlost daardoor, dat Christus tot de vloek gemaakt is. Kijk in vers 14, opdat de zegening Abrahams tot de heidenen komen zou in Christus Jezus. En opdat wij de belofte des geestes verkrijgen zouden door het geloof. De belofte van de geest die hebben we ontvangen en de zegening van Abraham. Wat is de zegening van Abraham? Het is hem gerekend tot rechtvaardigheid. Eeuwig leven. Vers 16, nu zijn zo de beloftenissen tot Abraham en zijn zaad gesproken. Hij zegt niet en de zaden als van velen, maar als van één en uw zaad, het welk is Christus. Hé, waarom gaan we verder? Zie je het? Het is natuurlijk ten eerste Israël wat in Christus is, zal een zegen zijn voor de wereld. Zo kwam Christus ook voor het volk. En zo zal het zometeen in het koninkrijk ook zijn. Maar hoe zit het nu in de bedenking der genade? Hoe kunnen wij de rechtvaardiging door het geloof krijgen, net zoals Abraham? Ook door in Christus te zijn. Kijk, als je kijkt naar. We spreken in het verleden over zonder Christus. Even kijken, is dat niet goed? Galaten 3, vers 29. 26, ja. Nee, ook zit helemaal verkeerd, joh. Ik zei het wel goed. Ik zei het niet goed. Nou ja, in ieder geval maakt het niet uit. In ieder geval, de zegening, de rechtvaardigheid door het geloof in Galaten zegt Paulus van dat jij dat nu krijgt zonder Israël. Ja, inderdaad. Galaten 3, vers 26. Want gij zijt alle kinderen Gods door het geloof in Christus Jezus. Want zoveel als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan. Dat is de betekenis. Ik ben in Christus. Ja, ik heb hem aangedaan. Daarin is nog Jood, nog Griek. Daarin is nog dienstbare, nog vrije. Geen man en vrouw. Gij alle zijt één in Christus. En indien gij van Christus zijt, dan ben ik, ja. Christus wordt hoe genoemd? Hoe wordt hij genoemd? De zoon van David, de zoon van Abraham. En daardoor zijn wij ook Abrahams zaad en naar de beloftenis erfgenamen. En gaat het nou niet wel maken dat wij dus geestelijk Israël zijn, dat we hier op aarde de toekomst hebben? Wij zijn, Abraham is ook mijn vader, maar dan een vader geestelijk. Dus ja, Galaten 3 vers 6. En dan lees ik daarna nog één tekst, iets, en dan heb ik het ook echt afgesloten. Galaten 3 vers 6, gelijkerwijs Abraham Goden geloofd heeft, kijk, en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend. Zo verstaat gij dan, wie gij, heidenen, gelaten, dat degene die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn. Dat zou je natuurlijk nooit in de evangelie kunnen zeggen, hè? Dat heidenen Abrahams kinderen zijn. Dat kan niet. Maar het kan wel, want kijk in Romeinen 4 vers 11, laatste tekst. Daar schrijft Paulus het ook op. Abraham is ook mijn vader. En ik deel nu ook, ik heb nu ook dat eeuwig leven, omdat ik heb ook dat geloof wat Abraham had. In de onbesneden staat. Zonder Israël dus. Dus de wortel is Abraham. En dat is die voor iedereen in elke bedeling. Nu is het voor ons zonder Israël. Romeinen 4 vers 11. In vers 9 spreekt hij over de zaligspreking. Dat is zalig in vers 8. De man welke de Heere de zonde niet toerekent. Is dat alleen voor de besnijdenis? Of ook voor de vooruit? Wij, de heidenen. Want wij zeggen dat Abraham het geloof is gerekend tot rechtvaardigheid. Hoe is het hem dan toegerekend? Toen hij in de besnijdenis was of in de vooruit? Niet in de besnijdenis, maar in de vooruit. Hij heeft het teken van de besnijdenis, dat is een teken van de rechtvaardigheid door het geloof toen, heeft hij ontvangen tot een zegel der rechtvaardigheid des geloofs, die hem in de vooruit was toegerekend, opdat hij zou zijn een vader van allen, die geloven in de vooruit zijnde, ten einde hun ook de rechtvaardigheid toegerekend worden. Ja, zie je, dus Romeinen 11, de wortel en die boom. Als ik geloof, ja, het is beschikbaar, het is bij de heidenen. Hij spreekt tot, gaat op zich niet over redding, maar dat de redding nu bij de heidenen is. God is veranderd van Israël naar de heidenen. Ten einde wij dus ook de rechtvaardigheid Gods toegerekend krijgen. Wij moeten gewoon het geloof in wat Abraham heeft. En daarom geloof ik ook dus dat de wortel Abraham is. En dat die olijfboom, dat heeft met ons geestelijk leven te maken. Dat je die dingen allemaal kan toe-eigenen. Het is nu bij de heidenen. Het is daar verkrijgbaar. En let op, hè. Daar gaan we de volgende keer over hebben. Roem niet tegen de takken. Ik zei het net al. Roem niet tegen Israël. Wat doet de kerk? Wil ons Israël maken. Dat gebouw hierachter. Ja. Wat heb je daar? Een tabernakel. Je hebt een priester. Je hebt altaar. Voor wie is dat dan? Niet voor ons hoor. En zo ook de protestante kerk, ja. Die gaan allemaal op de beloftes die niet voor ons zijn. En dan zegt hij, roem niet tegen de takken. Ze roemen allemaal tegen de takken. Het is voor ons. Israël, zelfs als je... Dat begint zelfs de Heere zegen u en behoed u. Begin met de priestelijke zegen die het volk Israël is. En hij zegt, roem niet, hè. Want Israël is niet afgeschreven. En daarom ga je in de volgende vers ook zien dat eenmaal, het duurt voor een tijd, als de volheid van de heidenen zal ingegaan zijn, gaat hij weer met zijn volk verder. En dat is... Dat ga je zien als je het woord en water snijdt. Zullen we daarvoor danken? Vader, ik dank u wel. Dank u voor het eeuwige leven. Dank u, Vader, voor deze... Ja, dat uw geest in ons woont en dat we daardoor dit kunnen gaan begrijpen. En Vader, misschien zijn er nog wel vragen, dingen, maar toch, door te blijven lezen, Vader, dat weten we ook en vertrouwen we ook op dat we steeds meer licht hierop gaan kijken en vooral gaan krijgen en dat we ook vooral de positie van Israël ook gaan zien. Die is nu niet, vader, u hebt nu niks met dat volk te doen, maar straks zullen ze weer worden aangenomen en in het koninkrijk. En dat gaan we zien en dat dank u voor in de naam van de Heer Jezus. Amen.